Meneer Brecht, goedemorgen allemaal. Fijn om bij jullie te mogen zijn. Dat zeggen al die predikers. Als ze het niet zeggen, mogen ze de volgende keer niet komen. Maar voor volgend jaar heb ik het al geregeld. Dus ik kan het rustig deze keer zeggen vanuit de grond van mijn hart. Heerlijk om bij jullie te zijn. Om met elkaar die gemeenschap van heiligen te zijn. Want ik weet niet of u vanmorgen uw bed bent uitgestapt in de wetenschap dat je een heilige bent. Want je bent apart gezet door God, omdat je deel uitmaakt van zijn kudde. Tenminste, dat hoop ik. Maar dat is iets wat jij en ik, wat we zelf, ja, mogen voor kiezen. God wil je heel graag bij zijn kudde hebben. En dat is de keuze die jij mag maken. Een keuze die jij in je leven mag maken, waarin je zegt, ik wil Jezus dienen, ik wil Jezus volgen. Waarom? Omdat God van je houdt. Omdat hij zoveel van je houdt, dat hij bereid was het grootste wonder te doen, wat hij alleen maar kon doen. En dat was jouw redden van de dood. En de vrede die God dan wil geven in jouw hart en in mijn hart, dat is iets zo uniek. Dat is een vrede die doorgaat als het stormt in je leven. Als jij denkt, nou, nu weet ik het even echt niet meer, dat God zegt, ja, maar dan heb ik nog wel een plan. En dat is de vrede die God wil geven. En die vrede die is zo bijzonder. En ik hoop dat je die vrede van God in je hart mag ervaren. Weet je, vrede met God betekent niet een einde van de problemen. Helaas niet. Dat zou een geweldige unique selling point zijn van God. Dan kregen we iedereen zonder problemen mee. Maar vrede met God betekent dat problemen er zullen zijn, maar dat Gods vrede daarin aanwezig wil zijn. En dat hij voor jou wil zorgen. Dat hij met je meegaat je hele leven lang. Want God wil zo graag voor je zorgen. God heeft jou en God heeft mij op het oog. En dat is waar ik vanmorgen met je over na wil denken. Dat God jou en mij op het oog heeft. En dan heb ik als voorbeeld bij een klein mannetje. En misschien ken je dat kleine kort van stuk mannetje wel, maar om een beetje bij je te introduceren, heb ik een tweetal verhaaltjes die ik gewoon met je wil vertellen, of aan je wil vertellen, om je mee te nemen in de sfeer. Dat is belangrijk, heb ik gelezen laat. Je moet mensen meenemen in de sfeer. Welke sfeer stond er weer niet bij, dat vind ik altijd zo lastig. Maar je moest ze meenemen in de sfeer. Nou, dus we gaan proberen, Freek. Ik hoop dat de sfeer goed zal zijn, maar anders spreken we daar na afloop wel even over. Er was eens een keer een uitbater van een fitnesscentrum, oftewel een eigenaar. En die man die was commercieel behoorlijk bezig, die had gedacht, hoe krijg ik nou meer mensen in mijn fitnesscentrum? En het was geen januari, want dat was altijd een topmoment, want dan wil iedereen weer. Dus hij zat te denken en te denken, op een gegeven moment dacht, weet je wat, ik weet wat ik ga doen. Ik ga een prijsvraag uitlopen, een prijs. En wat noem je dan, een kinderachtige prijs? Het was een prijs van 1000 euro. En de opdracht die hij daarbij bedacht was dat je moest de wedstrijd aangaan met de uitbater, met de eigenaar van het fitnesscentrum. En als je dus van hem won, dan kreeg je die 1000 euro. En de opdracht die hij bedacht was dat deze sterke man met zijn blote hand een citroen zou leegknijpen boven een glas. En de uitgeknepen citroen zou vervolgens aan de uitdager worden gegeven. En die uitdager die moest dan proberen daar nog 1 druppel uit te krijgen. En als dat lukte, kreeg je de 1000 euro. En als dat niet lukte, moest je de citroen betalen. Nou, verre deal. Nou, en u kunt raden dat natuurlijk menig mens de reis maakte richting dat fitnesscentrum. Want ja, daar moest toch wel wat aan te winnen zijn. Gewichtheffers, bouwvakkers, zelfs professionele worstelaars. Iedereen kwam, maar niemand was succesvol. En op een dag kwam er een klein iel kantoormannetje bij hem binnen. En hij meldde zich aan voor de wedstrijd. Nou, u kunt begrijpen, allemaal reuring in de tent, dat was het woord wat ik zocht. Allemaal reuring in de tent. Iedereen begon te joelen en te schreeuwen. Zo'n klein iel mannetje tegen een hele grote uitbater. Maar de eigenaar kwam en hij zei, nou ja, als jij mij uitdaagt, ik neem de uitdaging aan. Dus hij nam een citroen en hij begon te knijpen en te knijpen en te knijpen. En toen hij klaar was met zijn deel, gaf hij dat gerimpelde ding aan zijn uitdager. En die joelende menigte werd weer rustig en het mannetje begon te knijpen.
En er viel niet één druppel, niet twee druppels, niet drie, niet vier. Er vielen wel vijf druppels uit die uitgeperste citroen in dat glas. Nou, de menigte werd helemaal banana. Ze werden helemaal gek. En ze zeggen, hoe kan dit? Hoe kan dit? En die eigenaar, ja, die was natuurlijk de sjaak. Die kon ze 1000 euro die gaan uittellen. En terwijl hij aan het uittellen was, ja, kwam daar toch die ene grote vraag. En dat was, wat doe jij voor je beroep? Ben je een houthakker, een gewichtheffer of wat doe je? En de man die zei, ik werk bij de Belastingdienst. Dan toch daar mee bezig zijn. Ik luister nog een ander verhaal, vond ik ook wel een hele mooie. Ga ik ook weer met u vertellen. Zo een beetje in de sfeer te komen. Ik ben nog steeds bezig in de sfeer komen brengen. Weet je, dit, wat ik u nu vertel schijnt echt gebeurd te zijn. Schijnt. Dat andere, daar doe ik mijn handen niet voor in het vuur, maar ik vond het wel een mooi verhaal. Ik las dus een verhaal over de Belastingdienst. En de Belastingdienst kreeg op een goede dag een envelop. En de envelop werd geopend en daar zat 150 euro in. Met een briefje. En dat briefje, daar stond een stukje tekst op. En daar stond op dan de tekst. In deze envelop vindt u 150 euro. Ik heb mijn aangifte inkomstenbelasting vorig jaar met opzet verkeerd ingevuld. En ben sindsdien niet in staat om nog goed te slapen. Daarom stuur ik u dit bedrag. Met vriendelijke groet de belastingbetaler. PS. Als ik nog steeds moeite met slapen heb, zal ik u ook de rest sturen. Oké, tot zover. Aan de slag. Vanmorgen wil ik een keertje kijken naar een hoge belastingambtenaar. En dat was een belastingambtenaar die zijn werkgever niet bedroeg, maar wel iedereen om hem heen. En hij had een methode bedacht om elke laatste euro uit de portemonnee te persen van anderen. En ik wil met je gaan lezen een gedeelte wat je vindt in Lucas hoofdstuk 19. Lucas hoofdstuk 19, vanaf het eerste vers. En dan tellen we er nog 9 bij op en dan eindig ik bij 10. Lucas hoofdstuk 19, of hoofdstuk, ja, Lucas hoofdstuk 19, vanaf vers 1 tot en met vers 10. En zoals u weet, ik wacht altijd even. Lucas hoofdstuk 19 vanaf vers 1. Het is weer stil geworden, dus we gaan beginnen. Jezus ging Jericho in en trok door de stad. Er was daar een man die Zacchaeus heette, een rijke hoofdtollenaar. Hij wilde Jezus zien, om te weten te komen wat voor iemand het was. Maar dat lukte hem niet vanwege de menigte, want hij was klein van stuk. En daarom liep hij snel vooruit en klom in een vijgenboom om Jezus te kunnen zien wanneer hij voorbij kwam. En toen Jezus daar langs kwam, keek hij naar boven en hij zei, Zacchaeus, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis verblijven. Zacchaeus kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis. Allen die dit zagen, zeiden morren tegen elkaar, hij is het huis van een zondig mens binnengegaan om onderdank te vinden voor de nacht. Maar Zacchaeus was gaan staan en zei tegen de Heer, kijk, Heer, de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen. Als ik iemand iets heb afgepast, vergoed ik het viervoudig. En Jezus zei tegen hem, vandaag is in dit huis redding ten deel gevallen. Want ook hij is een zoon van Abraham. En de mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was. Tot zover het gedeelte uit de Bijbel. We stappen vandaag het leven van Jezus binnen op het moment dat hij onderweg is naar Jeruzalem. Om het laatste deel van zijn opdracht uit te gaan voeren. In zijn reis naar Jericho heeft hij eerst een ontmoeting met Bartimeus. Bartimeus is een bedelaar uit de laagste van de laagste van de laagste van de laagste van de laagste sociale klasse. In Lucas 19 vers 1 zien we dat Jezus in Jericho is aangekomen. En daar in contact komt met Zacchaeus, een zeer rijke werker van de overheid. En veel hoger en misschien wel op de hoogste sport van de economische ladder. Vanmorgen wil ik 3 punten nemen om met je door het verhaal heen te gaan. Op de eerste plaats wil ik beginnen met de zoekende zondaar. En dat was een man die Zacchaeus heette, een rijke hoofdtollenaar. Hij wilde Jezus zien, om te weten te komen wat voor iemand het was, Maar dat lukte hem niet vanwege de menigte, want hij was klein van stuk. En het tweede wat ik met je wil behandelen, dat is de omziende redder. Toen Jezus daar langskwam, keek hij naar boven en zei, Zacchaeus, kom vlug naar beneden. Want vandaag moet ik in jouw huis verblijven. En als derde punt, een spectaculaire redding. Want Jezus zei tegen hem, vandaag is dit huis redding ten deel gevallen. Want ook hij is een zoon van Abraham. De mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was. De zoekende zondaar. Want wat mooi, de zoekende zondaar. In het tweede vers maken we kennis met een bejeer, een bekende Jerichoaan aan, of zoiets. Weet u, de naam Zacchaeus betekent in het Hebreeuws zuiver en rechtvaardig. Nou, Zacchaeus maakte zijn naam zuiver en rechtvaardig niet waar. Als belastingontvanger werkte hij voor de Romeinen en werd daarom beschouwd als verrader van het Joodse volk. Hij was een collaborateur. Het feit dat hij werkt voor de Romeinse Belastingdienst liet heel goed zien dat hij niet geïnteresseerd was in mensen, maar in geld. En Zacchaeus was niet zomaar een belastingontvanger, hij was hoofdbelastingontvanger. Hij was verantwoordelijk voor alle belastingontvangers en was daarom in staat een deel van de commissie te nemen van de mensen die belasting inden. Hij stond aan de top, wat iets wat je zou kunnen vergelijken met een piramidespel. Hij vulde zijn zakken met shekels voordat hij de gelden naar Rome stuurde. En als Rome een tarief hanteerde van 5%, hanteerde Zacchaeus een tarief van 10%. En Jericho was de beste plek voor Zacchaeus. Op het moment dat Jezus komt, zijn er ontzettend veel mensen onderweg naar Jeruzalem voor het paasfeest. Kassa voor Zacchaeus. Verder werd Jericho beschouwd als belastinghoofdstad van Palestina, het centrum van een groot handelsnetwerk dat zich uitstrekte van Damascus tot en met Egypte in het zuiden. En Zacchaeus was verantwoordelijk voor een van de drie fiscale kantoren in het hele land. En hij kan de beste baan hebben gehad van alle drie de inners. En het is daarom niet zo vreemd dat hij, zoals staat in vers 2, een rijke tollenaar was. Maar hij was een afvallige in de ogen van de religieuze mensen. Hij zou aan een groot drugsdealer vandaag gelijkgesteld worden door de mensen. In feite, in de hoofden van de mensen waren tollenaars vaak verbonden met moordenaars, overspeligen, rovers en andere zondaars. Tollenaars waren voor Jezus niet zo nieuw. Jezus ging om met tollenaars. Al vroeg in zijn bediening had Jezus een aantrekkingskracht op deze mensen. En nog erger, in de ogen van de religieuze mensen en de leiders, hij ontving hen hartelijk. In Lucas 5, vers 30 werd Jezus beschuldigd door de religieuze leiders van het eten en drinken met tollenaars en zondaars. Deze twee begrippen waren bijna synoniem voor de Farizeeërs. Er was eigenlijk niks ergers te bedenken dan met deze mensen om te gaan. En in vers 3 zien we dat, ondanks dat Zacchaeus zeer rijk en succesvol was, volgens de normen van de wereld, hij wist dat er iets ontbrak. Het klopte niet. En zelfs vandaag de dag zullen mensen, als ze echt eerlijk zijn, uiteindelijk toegeven dat er meer in het leven is dan alleen maar geld te verdienen en bezittingen te vergaren. En wat mooi is het om te zien, is dat hij Jezus niet zozeer wil ontmoeten. Hij wil hem geen handje geven of met hem spreken. Nee, hij wil Jezus alleen maar zien. Hij wil erachter komen wat voor iemand Jezus nu was. Wat maakte Jezus anders dan alle anderen? Waarom werd er nou zo over hem gesproken? Hij werd aangetrokken tot deze man die net het zicht had gegeven aan de blinde bedelaar aan de rand van Jericho. Deze genezer liep nu door zijn stad. En hij heeft misschien niet goed begrepen wat er in zijn hart gaande was. Maar Zacchaeus had een wanhopige behoefte om bij Jezus te komen. Hij kon het waarschijnlijk zelf niet eens uitleggen wat het was wat hem trok om naar Jezus toe te gaan. En misschien is dit ook hoe sommigen van jullie zich vanmorgen voelen. Je bent aangetrokken tot Jezus. Je bent geïntrigeerd door wie hij is en je wilt meer over hem te weten komen. En ik hoop dat je een antwoord gaat vinden. En mocht je vragen hebben over Jezus, wie hij is, wat hij kan en wat hij van jou zou willen, dan hoop ik dat je vragen gaat stellen. Kom bij mij langs, of bij iemand van de broeders. Zoek antwoorden. Ga op zoek naar de antwoorden op vragen die je hebt op Jezus. Maar Zacchaeus, we gaan terug naar Zacchaeus, had die dag twee problemen. Op de eerste plaats was hij klein van stuk. Het was een kort mannetje. En ik zie hem al op en neer springen als een soort van stuiterbal om maar te proberen iets van Jezus te zien te krijgen. Om maar voorbij die lange mannen die voor hem staan te komen. En het was erg druk. Maar er was geen manier voor Zacchaeus te bedenken hoe hij dichter bij Jezus zou komen. Je vraagt je verder natuurlijk ook wel eens af of in zo'n grote menigte niet een paar belastingbetalers hun frustratie uiten op de kleine Zacchaeus door hem eens even een duw of een druk te geven. Het tweede probleem was het geestelijke probleem wat Zacchaeus had. Zijn zonden hielden hem van Jezus af. Jesaja 59 vers 2 noemt dat al. Jullie wangedrag, een ander woord voor zonde, jullie dingen die niet goed zijn, die staan tussen jullie en God, is het dat jullie uit elkaar heeft gedreven. Zacchaeus was niet alleen klein van gestalte, hij kon zich, net als wij, niet meten met de normen van God. Hij kwam geestelijk enorm veel tekort om ooit een relatie met God aan te kunnen gaan. Hij had te weinig integriteit en te veel zonde. En dan komt daar dat leuke vierde vers. En daarom liep hij snel vooruit en klom in een vijgenboom om Jezus te kunnen zien wanneer hij voorbij kwam. Deze mens was vindingrijk. Als het niet linksom kan, dan maar rechtsom. Als het niet onder kan, dan er maar overheen. Zacchaeus was kort van stuk, maar hij was niet traag. En dan stel je dat eens voor, een klein mannetje wat dan zo snel gaat lopen. Als eerste was het natuurlijk bijzonder dat een rijke man het op een lopen zet. Een tweede wat aardig is, is het ook om bijzonder te zien dat zo'n rijke man dan in zo'n boom gaat klimmen. Vijgenbomen groeien normaal gesproken langs de kant van de weg. En de takken groeien horizontaal uit de boom. Vanuit de boom zou hij een goed uitzicht op Jezus kunnen hebben. Maar de vijgenboom had ook stekels. En ik denk dat de klimpartij die hij ging doen niet goed voor zijn jas is geweest. Deze zal vast één of meer winkelhaken hebben opgelopen. Maar dat was geen issue. Dat deerde hem totaal niet. Misschien gleed hij wel een paar keer van zo'n tak en haalde hij zijn handen open en vegen misschien over zijn gezicht. Hij was echter vast besloten om Jezus te zien. En eerlijk gezegd kon het hem geen biet schelen wat anderen van zijn loopje vonden en van zijn klimpartij. Zacchaeus liet zich niets, maar ook zeker niets tegenhouden. In het bereiken van zijn doel. Niet de menigte, niet zijn conditie en niet zijn kleren. Hij wou en hij zou Jezus zien. En hoe zit het met jou? Wat heb jij er voor over om Jezus te zien? Wat mag je ziel je kosten? Ben jij bereid elke prijs te betalen om het met God in orde te brengen? Ben jij bereid de kleine zonden, voor zover ze klein zijn, achterwege te laten? Ben jij bereid je af te splitsen van de groep om Jezus te zien? Ben jij klaar om naar hem toe te rennen? In de vorige verzen lijkt het dat Zacchaeus op zoek was naar Jezus. Maar het was Jezus die op zoek was naar Zacchaeus. Toen Jezus daar langs kwam in het vijfde vers, lees je dat, keek hij naar boven en hij zei, Zacchaeus, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis verblijven. Jezus zag Zacchaeus. Hij stopte, keek naar boven, riep zijn naam en vertelde dat hij bij hem op bezoek wilde komen. En ook hier zie je het karakter van Jezus. Hij is gericht op het kruis. Jezus was vanuit Jericho op weg naar Jeruzalem om de kruisdood te sterven. Jezus die gericht is op het kruis, stopt en kijkt om naar een zondaar. Hij wist precies waar Zacchaeus was, omdat Jezus alles van Zacchaeus wist. Hij was vervuld met medelijden over deze man. En Jezus geeft Zacchaeus een tweeledige opdracht. Zacchaeus, kom vlug naar beneden. Daar begint hij mee. Zacchaeus moet direct uit de boom komen. In het volgen van Jezus is altijd een urgentie. Het volgen van Jezus kun je niet uitstellen. In 2 Korinthe 6 lees je, nu is de tijd daarvoor gekomen. Nu is de dag van de redding. De redding met Jezus moet je niet uitstellen. Trouwens, even een uitstapje. Heb je wel eens een voorstelling gemaakt van het volk wat met Jezus meeliep en wat er in die hoofden omging? Hoe wist Jezus nou hoe die man heette? Hoe wist Jezus dat hij precies onder die specifieke boom moest gaan stoppen en daar moest zeggen? En waarom wilde Jezus nou met deze zondaar gaan spreken? Waarom moest Zacchaeus uit de boom komen? Vragen, vragen, vragen. En dan het tweede deel van de opdracht. Want vandaag moet ik in jouw huis verblijven. Waarom moest Jezus nou zo nodig met deze man naar huis gaan? Waarom moest hij daar verblijven? Nou, als je aan de fariseeën en de schriftgeleerden zou vragen, dan zouden ze zeggen dat Jezus naar hem toe ging omdat deze man de hoofdbelastingontvanger was en daarom een zondaar was. Laat staan, een mens als Zacchaeus werd nooit bij iemand uitgenodigd. Laat staan dat je bij zo'n mens op bezoek zou gaan. En het meest erge wat je kon doen in de cultuur van die dagen was bij de man gaan eten en zijn voedsel gaan gebruiken. Merk je trouwens op dat Jezus zichzelf uitnodigt. Jezus moest in het huis van Zacchaeus verblijven, omdat dat een perfect beeld geeft van de bediening van Jezus. Hij kwam om zondaren te redden van hun zonden. En dan die spectaculaire redding. Magnifiek. Zacchaeus aarzelde geen moment toen Jezus zei dat hij uit de boom naar beneden moest komen. En vers 6 vertelt ons dan, Zacchaeus kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis. Jezus zei als het ware, spring uit de boom. En Zacchaeus zei, direct gaan springen. Hij kwam meteen en verwelkomde Jezus met vreugde en met grote opwinding. Hij kreeg veel meer dan wat hij wenste. Want hij wilde alleen maar een blik op de heiland werpen. Maar nu kwam hij, Jezus, voor een etentje. Hij was overweldigd van vreugde. Zijn dag kon niet meer kapot. Dit was gaaf, man. Chillen met Jezus. De reactie van Zacchaeus lijkt op de reactie van Bartimeus. Lucas 18, vers 43 vertelt ons, onmiddellijk kon hij, en hij is Bartimeus, onmiddellijk kon Bartimeus weer zien en hij volgde hem terwijl hij God loofde. En als je vanmiddag nog even verder gaat lezen, zie je dat de discipelen uitbreken in vreugdevolle lof wanneer ze bij Jeruzalem aankomen. Vreugde is een van de belangrijkste thema's in het evangelie van Lucas. Meer dan 20 keer wordt dit thema op een of andere manier aangehaald. En wat zou er nou nodig zijn voor ons om ook voortdurend gevuld te zijn met de blijdschap en lof voor God? Met alles wat God voor ons heeft gedaan, zouden we het altijd moeten uitzingen van vreugde en blijdschap. Nog te vaak denk ik dat we te zuur en te nors om ons heen zitten te koekeloeren. Zijn onze harten zwaar en onze gedachten bezig met zorgen en problemen? Vrienden, laten we dit leren van de mensen die Jezus tegenkwamen. Ze braken uit in lofuitingen voor God. En deze lofuitingen moeten tot uiting komen ook in ons dagelijks leven. Als we met elkaar God groot maken. Toch weer even opletten, even terug. In tegenstelling tot de vreugde van Zacchaeus zien we in vers 7 de reactie van de mensen. Allen die dit zagen, leert de Bijbel, zeiden morren tegen elkaar, hij is het huis van een zondig mens binnengegaan om onderdak te vinden voor de nacht. De mensen waren verbouwereerd over wat er gebeurde. Ze waren compleet uit hun doen. En ze worden helemaal boos wanneer het duidelijk wordt dat Jezus zichzelf heeft uitgenodigd voor het diner en ook nog die nacht wil blijven slapen in het huis van Zacchaeus. Lees even heel goed. Even opletten. Het zijn er niet een paar die dat zeggen. Nee, allen die dat zagen. Het zou zelfs kunnen betekenen dat ook de discipelen zwaar verontwaardigd waren over de actie van hun meester. Het woord morren betekent een soort van ontevreden geluid maken. De mensen gingen klagen en ze berispten Jezus over wat hij van plan was te gaan doen. Weet je, datzelfde woordje morren en klagen is ook het woord morren en klagen wat de Bijbel gebruikt als de Israëlieten boos zijn in de woestijn. Ze waren het er echt helemaal niet eens. Dit kon echt niet. En het is natuurlijk erg makkelijk voor ons om even iets te zeggen over de hartgesteldheid van deze menigte. We zouden zeggen, het is niet erg christelijk. Maar ik stel je eerst even de vraag. Wat zou jij doen? Want laten we eerlijk zijn. We hebben allemaal wel een categorie mensen in gedachten die we echt heel slecht vinden. Niemand uitgezonderd. Wij zouden misschien ook boos zijn als Jezus zou besluiten even bij hun binnen te vallen voor een kopje koffie of een hapje. Het is zo makkelijk voor ons om te denken dat we beter zijn dan de anderen. Dat onze zonden op een of andere manier minder stinken dan die van de ander. Na de maaltijd afgesloten met een lekkere cappuccino en tijdens de maaltijd een goed gesprek hebbende gehad met Jezus, zien we in vers 8 de uitwerking. De uitwerking van het gesprek wat hij heeft met Jezus in het leven van Zacchaeus. Vers 8. Maar Zacchaeus was gaan staan en zei tegen de Heer, kijk, Heer, de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen. En als ik iemand iets heb afgeperst, vergoed ik het viervoudig. Nou, met alle voorzichtigheid, alle voorzorg, denk ik dat je kunt concluderen dat Zacchaeus zich tijdens de maaltijd had bekeerd. Hij was tot inzicht gekomen dat hij Jezus nodig had. Hij wist dat hij een zondaar was en dat hij tot zijn redder moest gaan om gered te worden. Zijn bekering werd duidelijk door de verandering in zijn leven. En je ziet het gebeuren. Zacchaeus schuift zijn stoel achter hem, gaat staan, tikt tegen het glas, ting, ting, ting. Oftewel, attention, attention, attentie, attentie, dat is Frans, attention, attention. Ik wil even wat gaan zeggen. Een plechtig moment. De gastheer gaat wat zeggen. En ik zie hem daar zo staan. Zo'n klein mannetje wat gaat staan en dan zo mooi zegt, kijk, Heer, oftewel, let u even op. Ik wil even iets met u delen. Ik wil u iets vertellen. Kijk, Heer, de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen. En als ik iemand iets heb afgeperst, vergoed ik het viervoudig. En dan zit iedereen te rekenen. Dan moet hij arm zijn geweest aan het einde van die zin. Maar het kon hem geen klap, maar dan ook letterlijk geen klap schelen. De toevoeging dat hij ging staan geeft aan de verhouding tussen Jezus en Zacchaeus. Het gaf gewicht aan de woorden die hij wilde gaan zeggen. Hij wilde niet gaan onderhandelen met Jezus of proberen er op een of andere manier onderuit te komen. Jezus had zijn hart geraakt. Zijn hart was veranderd. En dat wilde hij laten zien aan Jezus en de mensen om hem heen. En zijn besluit nam hij zelf. En totaal, compleet vrijwillig. Het kwam voort uit een dankbaar hart voor wat Jezus voor hem had gedaan. En wanneer Jezus iemand ontmoet, verandert deze persoon. En als er geen verandering in jouw leven is sinds je Jezus hebt ontmoet, ga eens na en vraag jezelf eens af, wat is er gebeurd? William Booth, de oprichter van het Leger des Heils, begreep het belang van God te vragen om hem te veranderen. En ik kwam in een van zijn gebeden het volgende tegen. En hij bad, Heer, ik geef u alles wat er is in deze man, William Booth. Doe met mij wat u wilt. En weet je, God houdt van deze gebeden. Ze zijn heel gevaarlijk, heel eng. Maar God houdt ervan. Omdat het een bereidheid toont te willen veranderen. De publieke openbare belijdenis, nou duidelijker kun je het volgens mij niet hebben, publiek en openbaar, toont de oprechtheid van Zacchaeus. Hij gaf invulling aan hetgeen we lezen in Romeinen 10. In het 10e vers staat, als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard. Als uw mond belijdt, zult u worden gered. En als onderdeel van zijn berouw wil Zacchaeus zijn fouten herstellen. Ze gaan niet onder het kleedje, nee, er is iets wat niet goed is en daar moet wat aan gedaan worden. Bijbelse bekering gaat altijd hand in hand met de teruggave, omdat verandering een radicale, levensveranderende gebeurtenis is. Zacchaeus is een nieuw mens, een nieuwe schepping. Hij is zo veranderd dat hij de helft van zijn bezittingen aan de armen geeft en aan de mensen die hij heeft afgeperst geeft hij een viervoudige vergoeding. De man die zich klein voelde zijn hele leven en anderen had behandeld, al waren ze klein, wordt ineens groot. Beide acties van Zacchaeus blinken uit in de culturele en religieuze verwachting van die dagen. Wie 20% van zijn geld gaf, werd als erg, erg royaal beschouwd. Zacchaeus gaf 50%. De viervoudige teruggave bestond in de Joodse wet gelijk aan het boeten voor het stelen van een schaap. En een man die werd veroordeeld daarvoor door de rechter. Er was dus schuld geweest. Nou, door de vermeerdering toe te passen, zoals je die leest in nummer 5 in de versen 6 en 7, bekende Zacchaeus schuld. Hij was bereid te accepteren dat de feiten die tegen hem waren aangevoerd, zoals dat in een rechtbank gebeurt, meneer de rechter, we hebben gezien dat de gedaagde dit en dit deed, dat ze klopten. Zacchaeus zegt, ja, dat heb ik gedaan. En dat is niet goed. Hij wist wat hij gedaan had. En het ergste wat je kon doen, het was het ergste wat je maar kon doen. Maar nu had hij nog maar één verlangen. Hij had nog maar één wens en dat is de dingen rechtzetten. Ongeacht de kosten die dat met zich mee zou brengen. Wij denken soms dat we gul zijn als wij 10% van onze inkomsten aan de Here geven. De enorme vrijgevigheid was het resultaat van de bekering van Zacchaeus. Hij leerde razendsnel, dat het onmogelijk is om God en de mammon, de God van het geld, te kunnen dienen. Voordat hij Jezus ontmoette, was geld zijn God. Na zijn bekering, het kostte hem wel een etentje, werd geld iets om weg te geven. Albert Schweitzer heeft gezegd, als je eigenaar bent van iets dat je niet kunt weggeven, ben je niet de eigenaar, maar ben je het eigendom. En dan komen we bij vers 10. De mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was. De missie van Jezus is heel duidelijk. Hij kwam om te zoeken en te redden wat verloren was. En Jezus is nog steeds op missie. Die missie is nog niet afgerond. Hij is nog steeds op zoek naar mensen die zich willen laten redden door hem. En elk mens heeft het nodig om door hem gered te worden. En als je nog nooit bent gered van je zonde, moet je weten dat Jezus blijft doorgaan om met jou in contact te komen. Hij roept je uit je boom. Hij wil een levende relatie met je hebben. En op dit moment geloof ik dat hij klopt aan de deur van je leven. En ik hoop dat je die klop hoort. En hij wacht op je totdat je de deur opendoet van jouw hart voor hem. Waarin je hem uitnodigt om in je leven te komen. Openbaring 3 vers 20 zegt, als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met mij. En wanneer hij klopt, noemt hij luid je naam. Hij weet alles van je. En hij wil maar één ding, een eeuwigdurende relatie met hem. Hij kent je pijn, je dromen. Hij kent alle details van je leven. Hij kent je mislukkingen, maar ook je zonde. Hij heeft alles gezien en heeft het allemaal gevoeld. En hij probeert jouw aandacht te krijgen. Je kunt zijn stem horen op dit moment in je hart. En net zoals Zacchaeus roept hij ook jou en zegt hij, kom bij mij, want ik moet komen in jouw leven. Het leven van Zacchaeus kun je vier fasen onderscheiden, kwam ik achter. En die vier fasen die tellen vandaag nog. Alles begint met een zekere nieuwsgierigheid. Alle mensen hebben een nieuwsgierigheid als het gaat om Jezus. Iedereen zoekt daarna. Wie is die man? Wie is die naam die al 2000 jaar door de generaties heen gaat? En die steeds blijft. Die past in elk land, in elke cultuur, overal kom je de naam van Jezus tegen. Dan ga je op zoek. Dan ga je zeggen, wie is daar? Zacchaeus, hij onderzocht de dingen die Jezus zei. En hij kwam tot de bekentenis dat het klopte wat Jezus zei. En als resultaat van dat onderzoek is er een bekering, een omkeren. En dat hij zegt, ja maar Jezus, ik wil u volgen. U bent de moeite waard om te gevolgd te worden. Wat u wil geven, heb ik niet. Kan ik niet kopen, kan ik niet vinden. Wat u mij wil geven. Er is geen goud en geen goed in deze wereld te bedenken wat dat kan compenseren. En dan komt daar die verandering. Zijn leven veranderde compleet. De prijzen gingen naar beneden, wil ik geloven. Hij moest met een kwastje bij de borden langs om de tarieven te brengen naar wat ze moesten zijn. Er was een verandering in je leven. En als jij Jezus wilt dienen, dan gaat er een verandering in je leven komen. Dan wil je hem volgen. En dan zeg je, Heer, ik wil doen wat u van mij vraagt. En dat is een partij werk, joh. Daar heb je druk mee. Dan heb je je hele leven, de rest van je leven, heb je te druk mee. Omdat je Jezus wil volgen. Waarom? Omdat hij er voor jou wil zijn. En in liefde voor wat hij voor jou doet, wil jij de dingen voor hem gaan doen. Weet je, en als je dat patroon, die vier stappen legt, past dat op elk mensenleven. En mijn vraag, want ik heb altijd een vraag op zo'n zondagmorgen. Ik heb altijd een vraag, is in welke fase zit je? Waar zit jij op dit moment als je je eigen leven neemt? Ben je benieuwd naar wie Jezus is? En als dat zo is, dan hoop ik dat je niet stopt met je onderzoek, maar dat je blijft zoeken. Gaat vragen, met mensen in gesprek gaat. Gaat zoeken naar de antwoorden die er zijn. De Bijbel leert dat als je zoekt, dan zal je vinden. Lees de Bijbel, denk na over de uitspraken van Jezus, over zijn belofte. Blijf ook naar de diensten komen. Weet je, want daar komt die volgende fase. Ook na dat onderzoek, dat stukje van bekering. En dat is waarom Jezus kwam. Hij kwam voor jou, dat jij je kon bekeren tot hem. Hij zoekt jou om jou te redden en hij wil jou zijn liefde tonen. En dan zal hij komen in je leven en daar zal je leven gaan veranderen. En op een manier die je niet kunt voorstellen. En dan begin je aan de fase waar je de rest van je leven mee bezig zult zijn, totdat je mag komen bij hem. Wat een heerlijk moment, komen bij Jezus. Echt ervaren dat je eeuwig bij hem zult zijn. Dan wil je meer en meer op Jezus gaan lijken. Hè? Paulus noemt dat zo mooi. Die brief van Christus willen we zijn. We willen de geur van Christus gaan verspreiden. Jezus kwam naar Zacchaeus. En vanmorgen wil Jezus naar jou komen en naar mij. Weet je, Zacchaeus pakte het heel grondig aan. Niet 20%, maar hij gaf 50%. Niet de tweevoudige vergoeding, maar hij gaf de viervoudige vergoeding. Mijn vraag is, hoe rigoureus ben jij bezig in jouw leven om Jezus te volgen? Zacchaeus, hij had het helemaal begrepen. En ik hoop dat je het snapt van vanmorgen. En ik wil samen met je graag in gebed gaan. Laten we bidden. Vader, dank u wel voor deze morgen. Vader, dank u wel, Heere, voor wat we mogen leren van Zacchaeus. Een kleine man. Zacchaeus, hij was klein van stuk, maar hij wilde de Heere graag zien. Maar u had een heel ander idee voor Zacchaeus. Heere, de Bijbel leert dat Zacchaeus op zoek was naar u. Maar Heer, u wist al, toen u Jericho binnenkomt, de actie wordt Zacchaeus. Heer, en u wist al waar u hem zou vinden. Hij zou zitten in die boom op die ene weg. Heer, dat wist u al lang. En Zacchaeus die dacht, hoe weet Jezus dit allemaal? En hoe kan dit allemaal? Maar Heere, u had hem op het oog. En Vader, dat vind ik het mooiste van Zacchaeus. U had Zacchaeus op het oog. En u wilde een ontmoeting met Zacchaeus hebben. En vanmorgen, Heere, hebt u ons op het oog. Heere, hebt een ieder van ons op het oog. En u wil vanmorgen met een ieder van ons een ontmoeting hebben. En Vader, als we dan die vier fasen maar eens nemen, want dat is voor ons mensen wel makkelijk. Heren, dan, ja, hier zitten we er allemaal ergens in. Heer, want het zijn de vier fasen waar je doorheen kunt gaan als je dat wil. Heren, misschien zijn we op onderzoek bezig. Misschien is daar het moment, heren, dat misschien als dat we nieuwsgierig zijn. Heren, zijn we gaan onderzoeken. Heren, misschien moeten we die keuze voor u maken. Of misschien zijn we bezig ons leven te leven samen met u. En mijn vraag is vanmorgen. Als je hier zit en je zegt, ja, toch wil ik die Jezus volgen. Die wil ik hebben. Wat hij in het leven van Zacchaeus doet, kan hij ook bij mij doen. Daar geloof ik in. Dan wil ik vanmorgen graag met je gaan bidden. Gaan we samen naar Jezus toe. Is er vanmorgen iemand in deze zaal die zegt, ik wil Jezus volgen. Ik wil achter hem aangaan. Net als Zacchaeus. Ik wil hem uitnodigen en ik wil maaltijd met hem gaan houden. Om het in de Bijbelse verlijn te houden. Is er vanmorgen iemand in deze zaal die zegt, ik wil Jezus volgen. En mag ik je hand zien. Als je nog nooit voor Jezus hebt gekozen. Hè, de bekering waar we het over hebben. De bekering tot Jezus. Is er iemand die zegt, ik wil mij omdraaien naar Jezus toe. Mag ik je hand zien. Gaan we samen bidden. Het is het moment van je leven. Net als Zacchaeus. Alles draait om. Met een hele andere belasting ontvangen. Is er iemand die zegt, ik wil kiezen vanmorgen voor Jezus en mijn leven geven aan hem? Amen. Kom tot Jezus, jongens. Stel het niet uit. Ik heb het je vanmorgen gelezen uit het woord van God. Vandaag is de dag van de redding en stel het niet uit. Kom anders na afloop bij mij of bij een van de broeders. We willen samen met je naar Jezus gaan. Ik wil ook voor je bidden, als je zit in die fase, zeg ik heb voor Jezus gekozen. En die veranderingen die vallen me af en toe zo zwaar. Ik heb er zoveel werk van. Ik vind het zo moeilijk. Weet je, geef het niet op. We gaan vanmorgen staan, gaan we samen bidden. Gaan we vragen aan God of hij je de kracht wil gaan geven. Of hij je wil vullen met zijn Heilige Geest. Zodat je een leven zult leven tot eer van Jezus. En dat de mensen Jezus in je zullen zien. Als je het verlangen hebt vanmorgen om te laten zien dat Jezus in jouw leven is. Maar je vindt het moeilijk, je vindt het lastig of je weet van jezelf het kan beter. Nodig ik je uit te gaan staan op de plek waar je nu bent. Gaan we samen naar Jezus toe. Als je het verlangen hebt dat Jezus zichtbaar wordt in jouw leven. Net als bij Zacchaeus. Echt zichtbaar, hè? Niemand kon eromheen. Als je dat verlangen hebt, nodig je uit te gaan staan. Gaan we samen naar Jezus toe. Vader, dank u wel, heren, voor het verlangen wat u legt in ons hart. Heren, we willen maar één ding. En dat is dat de mensen Jezus zien. Heren, en de wereld wacht, zegt uw woord, voor het openbaar worden van de zonen. En ik plak daarbij ook de dochters van God. En hier zijn zonen en dochters van God die dat willen. Die willen openbaar worden. Die willen laten zien dat ze u willen volgen. En vader, dan bid ik voor hen op dit moment. Heer, ook ik heb dat verlangen dat u openbaar zult worden, elke keer opnieuw. Heer, dat er heer, door de brokstenken heen in mijn leven, de gekke dingen die ik af en toe zelf uithaal, heer, dat u toch openbaar zult worden. Dat de mensen u door mij heen zullen zien. Heer, in dat gebed bid ik u voor de mensen die zijn gaan staan. Heer, vanmorgen zijn we gaan staan, omdat we willen dat u zichtbaar wordt in ons leven. Heer, en ik dank u wel. Heer, dat we ook vanmorgen, heren, in heel veel geloof zullen uitspreken. Ik geef u mijzelf. Heren, wilt u doen met mij wat u nodig vindt. Heer, opdat u maar openbaar zult worden. Vader, ik zegen deze mensen. En ik dank u wel, heer, dat ik hier vanaf deze plek, heer, mijn hand op hun leven mag leggen. En dat u ze vult met uw Heilige Geest. Heer, want het is uw geest die we nodig hebben. Vader, ik dank u, heer, op dit moment, heer, dat u deze mensen vult met uw geest, opdat ze vol zullen zijn van u en door alle dingen heen uw stem mogen horen. Heer, neem ze bij de hand, breng ze op de plekken. Maar bovenal, heer, hou ze dicht bij u, heer, opdat ze vol zullen zijn van u. Dank u, heer, dat ik ze zo mag zegenen. Heer, uw vrede mag leggen op hun leven en dat u, heer, met hen meegaat. Dat u, heer, aan hun zijde gaat. En zo zegen ik je vanaf deze plek, in de naam van de Vader, en in de naam van de Zoon, en in de naam van Jezus. In Jezus' naam, amen. Amen. Neem plaats. Ik wil vragen aan de muziek of ze naar voren willen gaan komen. Want dan gaan we dit moment afsluiten, voordat we de wereld weer intrekken, om Jezus te laten zien aan de buren, en aan je klasgenoten, en aan je collega's, en aan je familie, en aan je vrienden, dat Jezus je Heer is. En we willen gaan zingen lied 181, maar ik neem aan dat de collecte bij u nog wordt opgehaald. Wees rijkelijk, denk even aan Zacchaeus. Gewoon een kleine hint die ik u mee wil geven. Denk aan Zacchaeus. Hij gaf. Ze liggen er. Wil u vragen om te gaan staan? Het is een loflied aan de koning. Het gaat om de majesteit. En als koning Willem-Alexander met zijn echtgenote binnen zou komen, dan zou u zo recht staan als een rietje. Zeker weten. Maar laten we ook blijven staan voor die koning. Bij dat de koning binnenkomt, gaat er niemand zitten. We geloven dat we vandaag in de naam van Jezus zijn, de koning der koning. Daarom nodig ik je ook te blijven staan, ook als ik u de zegen mee mag geven, mag uitspreken over uw leven. En laten we hem eren, want hij is een machtig God. Amen. Oh, Dat is wat we geloven. Dwars door de dood werd hij verhoogd en Jezus regeert. En Vader, ik dank u voor die woorden. Heer, ik dank u voor de woorden. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Heer, ik dank u voor de woorden. Het is volbracht. Heer, ik dank u voor de woorden, Heer, dat ik ben de weg, de waarheid en het leven. En niemand komt tot de Vader dan door mij. Dank u wel, Heer, voor de woorden, Heer, dat de Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was. Heer, het zijn woorden van u. En ik dank u wel, Heer, dat u ze aan ons geeft. Heer, dat u niet veranderd bent, dat u nog steeds almachtig bent en dat u nog steeds op missie bent om mensen te zoeken en te redden. En ik bid u zo, Heer, voor vanmorgen, voor mensen die gered moeten worden. U bidden dat ze gaan komen, in Jezus' naam. Dank u, Heer, dat u ook, Heer, als wij zo meteen deze plaats verlaten met ons meegaat. Heer, want u bent in ons en achter ons, voor ons en, Heer, overal bent u. En ik dank u, Heer, voor uw heilige geest die u met ons mee wil geven. Heer, om kinderen van u te zijn. En daarom mag ik je zegenen in de liefde die God voor je heeft. Hij houdt zoveel voor je en hij heeft maar één verlangen. En dat is dat je voor de eeuwigheid bij hem zult zijn, dat je niet verloren zult gaan. En ik mag je zegenen in de liefde die Jezus voor je heeft. Die in die tuin van Gethsemane zei, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En ik mag je zegenen met Gods heilige geest die je nodig hebt om dat veranderende leven te leven tot eer van God. Daarom ontvang vanmorgen niet een zegen voor deze week, maar wees deze week een zegen voor de mensen om je heen. Dat de mensen Jezus door jou heen zullen gaan zien en ze hem zullen groot maken. Daarom ontvang een zegen en wees een zegen en doe dat allemaal tot eer van Jezus alleen in Jezus' naam. Amen. Amen. Wens u allemaal wel thuis. Volgende week 10:00, zelfde plaats, andere spreker.